Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Vanaf 11:30 praten we over het nieuws van de dag. Over Rutte 4. Kan nu echt gaan beginnen na 2 dagen debatteren met de oppositie voornamelijk. En Rutte weet waar die aan toe is. Zie mijn panelleden het ook zitten. En toekomstige werknemers, maar ook mensen die al bij een baas werken, die krijgen steeds vaker te maken met screening. Of je eventjes je hele verleden wil aanleveren bij zo'n bedrijf. Is dat nou een goede zaak of moeten we wat meer vertrouwen in elkaar? Daarover hebben we het zo meteen om 11:30. Mijn panel bestaat vandaag uit Tammy Schoots, transgenderactiviste en sectorraadslid bij FNV Jong. En Laal Muns, voormalig voorzitter van de LSVB en ook van Dwars. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met de noodkreet van 30 burgemeesters in de Volkskrant gisteravond en vandaag in de Papierenkrant. Die burgemeesters hebben de temperatuur gemeten in ons land en zij trekken de conclusie dat na bijna 2 jaar coronacrisisbestrijding er een situatie is ontstaan die eigenlijk niet houdbaar is. En daar zit ook een boodschap in richting het kabinet. Het coronabeleid moet op de schop. En als het even kan, zo snel mogelijk. We zien allemaal de besmettingscijfers door het dak gaan, maar tot code zwart leidt het allemaal niet meer. En dus is het tijd om alle strenge regeltjes los te laten en wat minder repressief te worden, zeggen zij. In een opiniestuk, 7 pagina's, 30 burgemeesters, geschreven onder andere door Paul de Pla van Breda en Femke Halsema van Amsterdam. En nog heel wat ondertekenaars, andere burgemeesters van grote steden. Ons breekijzer vandaag is: de burgemeesters hebben gelijk, het coronabeleid is veel te dwingend. Ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt. Misschien zeg je wel, een beetje rustig aan. Volgende week dinsdag is er een nieuw weegmoment en dan weten we waarschijnlijk of de horeca, theaters, bioscopen enzovoorts opengaan. Of denk je, die burgemeesters hebben wel een punt. Het mag misschien wat meer uitgaan van goed vertrouwen in plaats van dat we van alles en nog wat gaan verplichten en verbieden. Wat vind jij? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. En ons breekijzer is: burgemeesters hebben gelijk, het coronabeleid is veel te dwingend. 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op onze Instagram-pagina. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstandje van me. Zometeen hoor je hoe Lau en Tammy erover denken. Maar ik begin bij Kevin de Goede. Hij is gedragswetenschapper bij DNB Gedrag. Goedemorgen, Kevin.
Hey, goedemorgen.
Nou, eerst maar eens ons breekijzer. De burgemeesters hebben gelijk, het coronabeleid is veel te dwingend. Wat vind jij?
Nou ja, kijk, of natuurlijk iets dwingend is, dat is een hele subjectieve ervaring. Dus kijk, of mensen iets als dwingend ervaren. Ja, als ze iets als dwingend ervaren, dan is het meestal dwingend. Alleen, je moet nagedenken over wat zorgt ervoor dat mensen iets als dwang ervaren. En wat je vaak merkt is dat de regels soms veel strenger waren begin van de coronacrisis, maar mensen op dat moment ook echt wel de urgentie ervaarden. En wat je nu ziet gebeuren is dat je besmettingen lopen al op, maar ziekenopnames die nemen af. Mensen zijn veelal gevaccineerd, hebben een booster gehad, kennen steeds minder mensen in de omgeving die erg ziek worden van corona. Nou, dan merk je dat toch dat draagvlak sterk afneemt. Nou, op het moment dat dat draagvlak afneemt, maar je toch als overheid blijft drukken op bepaalde regels dat mensen zich daar moeten houden. Ja, kijk, dan gaat het echt wel om hoe je die boodschap uitlegt. En op het moment dat je die niet goed uitlegt, of mensen hebben niet genoeg vertrouwen in je als overheid, dan wordt het snel als dwang ervaren. En dan zetten mensen toch echt hun hakken in het zand. En dan staan volgende problemen.
Ja, want je moet natuurlijk heel veel, ook op dit moment nog. Hè. Je moet testen, je moet in quarantaine of in isolatie. Je moet thuis blijven als je niet de weg op hoeft. Je mag heel veel niet. Je mag niet naar de horeca, je mag niet naar de bioscoop. Je moet op sommige plekken mondkapjes dragen. Het is best veel. En die regels veranderen ook nog eens regelmatig. Maar het is dus afhankelijk van de tijd waarin je en de urgentie van zo'n pandemie waarin je zit, of dat nou wordt ervaren als heel vervelend of niet. En dan kan je dus nu constateren dat er een moment aangebroken is dat dit eigenlijk niet meer werkt.
Nee, je ziet gewoon, denk ik, dat corona vraagt al heel lang heel veel van mensen. En dan heb je echt een stuk motivatie nodig om daar doorheen te komen. Ja, en wat je dan ziet op het moment dat beleid bijvoorbeeld inconsistent is of niet navolgbaar voor mensen, dan ontstaan er problemen. En dat zit er niet alleen maar in wat voor regels te bedacht worden, maar ook in hoe die uitgelegd worden en hoe vaak die veranderen. En ja, op het moment dat je dat niet lekker uitlegt, ja, dan ontstaat weerstand. En dan wordt het veel moeilijker voor mensen om die motivatie vol te houden. Dan hebben ze het gevoel dat ze gedwongen worden en zetten mensen de hak in het zand. Ja. Ja, en dan ga je hard moeten handhaven om nog iets te doen. Maar dat is echt een soort laatste redmiddel. Nou, op het moment dat die handhaving Dan ook echt wat gaat vragen van het lokale bestuur. En daar wordt het neergelegd van, nou, wij bedenken het beleid, maar jullie mogen over de oplossing nadenken. Mm-hmm. Dan ontstaat ook daar weerstand.
Ja.
Nou, dat hele proces nog weer verergert.
En dat zien we vandaag in de Volkskrant. Blijf bij me. Zometeen gaan we nog wat onderwerpjes hierin uitdiepen. Ook uit het opiniestuk van die burgemeesters. Eerst een kort rondje panel. Tammy, wat vind jij? Het coronabeleid is veel te dwingend.
Nou, ik heb hier dus twee dingen over te zeggen. Ik denk, die onhoudbare situatie komt denk ik niet vanuit die dwang, maar omdat we borderline op rechtsongelijkheid aan het afstevenen zijn. Ja, ik heb dat gezegd. Rechtsongelijkheid betekent dat je twee mensen op een andere manier behandelt. Want wat we goed moeten onthouden is tweezelfde gevallen op een andere manier behandelen, dat is ongelijkheid. Mm-hmm. Maar twee andere gevallen op dezelfde manier behandelen is ook ongelijkheid. Dus je ziet inderdaad wat deze meneer net ook al aan de telefoon zei. Je ziet, er zijn heel veel mensen die gewoon niet ziek worden, die zich goed aan de regels hebben gehouden en die nu denken van ja, maar wanneer zijn wij nou eens aan de beurt? Ik denk een andere realiteit die we ook onder ogen moeten komen is, we weten het niet. We hebben nooit in zo'n pandemie gezeten. Dan moeten er keuzes worden gemaakt en je ziet dat die gewoon op basis van politieke motieven gebeuren. De VVD is geen fan van de cultuursector. Dat hebben we nu in 3 kabinetten, 4 volgens mij inmiddels, wel gemerkt. Dat is gewoon een feit. Dat is niet een soort sentiment. En daardoor zie je dat die cultuursector gewoon stevast anders behandeld wordt, omdat er politieke keuzes worden gemaakt. Ja. Ik vind dat opiniestuk, of dat die brief die die burgemeesters hebben geschreven, wel een klein beetje hypocriet. Want ze zeggen daarin, we staan liever naast inwoners, ondernemers en kunstenaars.
Ja.
6 dagen geleden stond er nog in de krant, horecazaken durven open dankzij steun burgemeesters. Mm-hmm. Waar is diezelfde steun voor de cultuursector?
Nou ja, precies.
Dus die maken gewoon ook politieke besluiten. En daar, we gaan gewoon af op een situatie van rechtsongelijkheid daardoor.
Maar zie je deze brief,
komt de onvrede vandaan.
Zie je deze brief ook als een soort, soort kat in het nauw die rare sprongen maakt? Die burgemeesters weten het allemaal ook niet meer. Die moeten BOA's gaan inzetten. En horeca gedogen ze wel, cultuur gedogen ze niet. Gisteren was dat. Het is voor hen ook een beetje. Ja, zij moeten ook maar roeien met de riemen die ze hebben.
Ik weet waar je het over hebt. Dat is die Catch 22, mm-hmm, waar Diederik Ebbingen het ook in zijn interview over had. Ja, we moeten naar de regering wijzen, niet naar de burgemeesters. Daar ben ik het in essentie ook wel mee eens. Alleen ik zeg wel, burgemeesters, wees dan consistent. En wat jij zegt over een kat in het nauw, Femke Halsema, Paul Depla, dat zijn politieke dieren. Die weten heel goed waar ze mee bezig zijn. Ze liggen onder vuur omdat ze die cultuursector wel gaan handhaven. Er was in Amsterdam een optocht van anti-corona-demonstranten waar nazi's mee liepen. Die hadden gewoon letterlijk een vlag van de NSB. Dat is niet gehandhaafd, maar een schattig protestje van de cultuursector, ja, bam, meteen overheen. Dit is een spanningsgeleider. En dit is gewoon een politieke
Lau, wat vind jij? Even voor de duidelijkheid, ons breekijzer. De burgemeesters hebben gelijk, het coronabeleid is veel te dwingend.
Nou ja, bij dwingend dan moet ik denken aan, weet ik veel, politieagenten die komen bij jou thuis aankloppen om te kijken hoeveel mensen er thuis zijn en die je op straat aanspreken en allerlei boetes uitdelen. Nou, in die zin zou je kunnen zeggen dat in Nederland nog wel meevalt. Ik was ook in Italië een paar weken geleden en daar zijn de mensen gewoon echt bang om buiten bijvoorbeeld hun mondkapje niet op te doen, omdat er dan anders misschien zo'n uniform tevoorschijn komt die op een hele vele manier kan handhaven. Kijk, als het verhaal is er voldoende draagvlak voor de maatregelen en moet het er ook een sector open, ja, dan denk ik dat we ook deze week en de afgelopen 2 weken weer verhalen hebben gehoord van sectoren die vragen om die ruimte. En ik denk ook, als je kijkt naar de cijfers, dat dat mogelijk moet zijn. En dat maakt ook het handhaven voor die burgemeester natuurlijk flink makkelijker. Dus die analyse deel ik wel. Alleen ja, woorden als repressie en dwingend, dat zijn sterke woorden. En ik weet niet of die helemaal toepasbaar zijn in deze context.
Tammy, noem hem al. Paul de Pla, de burgemeester van Breda, die zei vanochtend dit.
En het gevolg is dat we als burgemeesters dan eigenlijk steeds vaker tegenover die samenleving komen te staan, omdat we dan met een bonnenboekje met de handhavers en de politie achter die mensen aan moeten lopen.
Ja, heeft de Pla daar een punt, Kevin? Of is dat ook een keuze of je dat doet of niet?
Nou ja, kijk, op zich, keuze is natuurlijk makkelijker. Wat het is, denk ik, beleid wordt gemaakt en vervolgens wordt de uitvoering daarvan ergens anders neergelegd. En daar ontstaat vaak een lastige discussie. Ik denk dat we de laatste jaren ook wel hebben gezien met dat bijvoorbeeld beleid wordt gemaakt Wat bijvoorbeeld uitgevoerd moet worden door, neem bijvoorbeeld de Belastingdienst. Daar maakt de Belastingdienst zich niet populair mee. Maar die maken niet het beleid. Die moeten het uitvoeren. En daardoor komen ze heel vaak op een lastige positie terecht. En dat is hier denk ik ook. Dat het beleid wat wordt gemaakt, er ontstaan allerlei uitzonderingen in. Dus bijvoorbeeld dat de cultuursector niet open kan, maar een andere sector weer wel. Ja, daar ontstaat in zekere zin ongelijkheid. En die ongelijkheid is heel moeilijk te handhaven. Nou, en op dat stuk van de uitvoering, daar ontstaan problemen waar uiteindelijk burgemeesters ook niet blij mee zijn, want het is niet goed uit te leggen. Zij worden er wel op afgerekend.
Ja. Laten we even kijken wat onze bellers hiervan vinden. Ons breekijzer. Burgemeesters hebben gelijk. Het coronabeleid is veel te dwingend. Wat vind jij? Ons telefoonnummer is 020-468-4x0. Jeroen, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik ben het daar wel mee eens. Ik denk dat we zitten nu al 2 jaar, zitten we hiermee. En uiteindelijk is het ook gewoon niet meer uit te leggen. Kijk, en er is nu ook al gebleken, dat eigenlijk het stukje pressie van dwang en dat je dingen moet, dat het wel steeds moeilijker is ook voor de mensen. Ik zie het ook om me heen. Dat heel veel mensen die in eerste instantie ook zeiden van ik ga erin mee. Dat die toch ook wel zeggen van jongens, waar eindigt het, hoe ver moet het gaan? En als je dan ook een stukje kijkt naar ondernemers, die mensen zitten echt met hun handen in hun haar. Weet je, die zitten spaarpotjes van kinderen zitten ze leeg te maken om toch maar nog door te kunnen blijven gaan. Weet je, en vooral natuurlijk als je dan het financiële verhaaltje erbij pakt. Hoe lang moet je dan door blijven gaan? Dat zijn wel de dingen die ik dan erg moeilijk vind. Kijk, en ondernemers die zullen zich misschien niet altijd uitspreken, omdat ze dan toch zeggen dat ze bang zijn om iemand tegen het hoofd te stoten. Bepaalde dingen die we misschien vinden. Alleen als ik om me heen kijk, dan zie ik heel veel ondernemers toch ook al met depressies lopen. Ja. Die gewoon niet meer zien zitten. Kijk, en dat zien die burgemeesters zien dat ook. Die spreken ook met die horecaondernemers en met zaken die nou gesloten zijn. Kijk, en dat is niet meer te verkopen.
Wat is de oplossing?
Wat er nu in de Tweede Kamer over gesproken wordt, is 2G. Maar ik denk dat je daar ook weer gewoon heel veel mensen tegen de haren mee in gaat strijken. Ja. Dus kijk, het is wel zo, dat we nu kijken naar landen om ons heen, dan zeggen ze eigenlijk van Spanje is er al aan bezig, Engeland is er al aan bezig. Van we gaan corona eigenlijk gewoon zien voor wat het is. En we gaan het nu meer beschouwen als een griep en als iets wat erbij hoort. Kijk, en dat lezen de mensen ook om zich heen. Dus die zeggen op een gegeven moment ook van waarom moeten wij in Nederland allemaal zo streng gaan doen, terwijl ze in andere landen om ons heen de hele andere zaken doen. En wij zijn natuurlijk in België is natuurlijk alles open geweest. Ja. Ik vind sowieso het 1-Europa-beleid, waar we het dan altijd over hebben, dat blijf ik nog steeds zo vreemd vinden. Dat je dus 1 Europa hebt en dat elk land maar een beetje doet met corona wat ze zelf leuk vinden.
Dank Jeroen. Anjo, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik heb maar een kleine bijdrage binnen al dit geweld. Mm-hmm. En dat is misschien een punt waarop ik vind dat er dus juist te weinig serieus achterna gezeten wordt. En dat is wat betreft de scholen. De ventilatie in klaslokalen die was al heel erg slecht. En dat is men op een gegeven moment langzamerhand tot ontdekking gekomen. En de eerste tijd hebben we nog gezegd, laat die scholen maar een beetje sudderen. Terwijl serieuze ventilatiesystemen installeren had in een veel sneller tempo kunnen worden gedaan. Er is zelfs apparatuur dat je gewoon in de klas neerzet en die lucht zuivert. En dat hele verhaal is gewoon heel onderbelicht gebleven en met heel weinig druk neergezet.
Ja, dat had beter gekund, dus dank. En tot slot van dit blokje even Ruben, goedemorgen.
Goedemorgen, Ruben. Ja, ik ben het gewoon mee eens met de burgemeester om dit niet te handhaven. Maar ondernemers zitten gewoon echt hand in de haar, gewoon echte problemen. Mm-hmm. Dus als we gewoon parlementleden ook zonder inkomsten kunnen willen werken, dan zijn wij ook bereid. Omdat gewoon, zij zitten gewoon vol geld te verdienen, gewoon wat ze normaal moeten verdienen. Ja. Maar ondernemers zitten in het probleem. Dus het moet gewoon gelijk gespeeld worden. Als het niet gelijk gespeeld, zij gewoon 100% inkomsten hebben en dat ondernemer gewoon alleen maar kosten moeten betalen, geen omzet te kunnen maken. Ja, ik ben letterlijk gewoon zat. Ik ben ook gewoon ondernemer, maandelijk gewoon 90.000 euro betaald. Geen één bank willen gewoon geld willen lenen, of nee. Zelf voor 20%, omdat er gewoon niks, dat ik gewoon niks kan openen.
Nee, en als
de banken geloven niet.
En zoals nu gaat,
zelf overheid geeft die niet.
Ja, ik snap het. En zoals nu gaat het dus niet meer, zeg jij. Dankjewel, Ruben.
BNR breekt.
Ivan Verrips.
Met in mijn panel Lel Muns, Tommy Schoots en ook bij me is Kevin de Goede, gedragswetenschapper bij DNB Gedrag. En we praten over ons breekijzer. Burgemeesters hebben gelijk, het coronabeleid is veel te dwingend. Wil je reageren, pak je telefoon. Doe het ongeveer nu, want we praten nog een minuutje of zeven. Ons telefoonnummer is 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ik vond het opvallend, even voorleggen aan Tommy en Lel dat opiniestuk. Schrijven zij, ja, die burgemeesters, de waarden van onze samenleving moeten eigenlijk altijd voorop staan. Dus onderwijs moet altijd toegankelijk zijn. Publieke voorzieningen, ontmoetingsplaatsen, cultuur, horeca, buurthuizen moeten ook altijd open kunnen zijn, enzovoorts, enzovoorts. Dus ja, zij zeggen eigenlijk, ook in een crisis moet je dit soort dingen altijd open kunnen houden. Zou dat inderdaad, Lael, voorop moeten staan en moet de gezondheidssituatie daarna pas komen?
Kijk, het is heel begrijpelijk natuurlijk dat in de begindagen van de crisis die gezondheidssituatie ook de boventoon nam, omdat we niet wisten waar we mee te maken hadden, omdat er ook nog niet zoveel middelen waren om daar wat aan te doen. Ja, nu zit je 2 jaar verder en dan zul je ook weer dat welzijn toch een grotere plek moeten geven. Ja, en als ik dan denk aan cultuur en onderwijs, ja, dat zijn wel zaken die ook heel erg samenhangen met het welzijn en ook eigenlijk samenhangen met een sociale crisis die onder de economische en de coronacrisis, een gezondheidscrisis zit. Nou, voor de gezondheidscrisis kunnen we mensen vaccineren. Voor de economische crisis kun je eigenlijk steunpakketten geven. Ja. Maar de sociale crisis heb je niet zomaar opgelost. Daar is het wel echt voor nodig dat mensen ook ruimte hebben. En ja, dan zag je eigenlijk lang tijdens de crisis dat bijvoorbeeld winkels veel eerder open gingen dan scholen, dan de cultuursector. Nou, en nu zie je dat het stukje onderwijs wel eigenlijk de plek heeft gekregen die het verdient. Uh-huh. Dat op de eerste rij staat, ik denk heel belangrijk is. En nu wordt het ook tijd om te kijken naar zaken als cultuur en ontspanning, hoe je dat ook een plek gaat geven. Want het welzijn hebben we nog niet opgelost.
Nee. Tommy, je kan misschien ook denken, die burgemeesters die moeten gewoon niet zo zeiken. Gewoon hun werk gaan doen. Die zijn aangesteld om beleid uit te gaan voeren. En de timing is ook een beetje flauw, want over een paar dagen dan komt er, als het goed is, een lange termijn plan. Er is vandaag natuurlijk een coronadebat, dus ze weten precies op wanneer ze zo'n stuk publiceren. Is het ook een beetje, ja, wijzen naar de Rijksoverheid en niet genoeg naar zichzelf?
Nee, want dan heb je denk ik de functie van een burgemeester misschien niet helemaal goed begrepen. Iedereen roept altijd burgemeester, apolitiek, uitvoerende macht. Maar er zit wel degelijk een soort politieke benoeming in. Dus je krijgt een bepaalde politieke kleur. En om nog even te reageren op wat je net aan Lael vroeg, van moeten die altijd open? Ik denk ook niet per se dat het over ontspanning gaat, maar het gaat over sociale binding. Ik wil daar wel echt een distinctie in maken. Want we hebben het veel over cultuur. En dan denken we theater, ja. De mensen die naar theater gaan, die hebben natuurlijk, weet je, die hebben geld. Die hebben een soort politieke slagkracht om dat te openen. Waar ik me meer zorgen over maak, zijn de buurtcentra. Mm-hmm. Zijn de kleinschalige initiatieven van cultuur. Die hoor je bijna niet in deze discussie. Dat komt omdat ze vaak helemaal niet die connecties hebben, die mensen die hebben bij het Van den Ende Theater. En zo, weet ik veel hoe het heet.
Ja, Carré.
En zo, wel hebben. Dus die komen wel voor zichzelf op. En tuurlijk, je merkt nu inderdaad dat zij het ook hoog hebben zitten. Maar die buurtcentra, waar soort kleinschalige, de buurtkinderen een optreden geven, waar de hangjongeren een plek hebben om te zitten, dat is belangrijk. En dat is ook cultuur. En dat is veel, en dat zorgt voor die sociale binding in de buurten. Dus ik zeg, die moeten altijd open blijven. Buurtcentra moeten open blijven. Want anders dan krijg je spanningen. Ja. He, wat we hebben gezien aan het begin van die crisis, dat honderden jongeren op zo'n strand gaan zitten rellen. Was in Eiburg hier in Amsterdam. Dan krijg je dat. Dus om dat te voorkomen, moet je inderdaad kleinschalige cultuurinitiatieven openhouden.
Ja. Kevin, we zien inderdaad een van de bellers, of ik geloof dat, of Lael zei dat net, andere landen om ons heen, Spanje, Engeland, die zijn al aan het afschalen als het gaat om maatregelen. Je kan ook misschien wel voorspellen dat onze regels dan ook wel wat minder rigide gaan worden. Wat is er voor nodig? Wil je steun krijgen in een maatschappij voor meer vrijblijvende regels? Snap je wat ik bedoel? Dus niet zozeer dat je niet heel stringent bent, maar dat je wat meer mensen aanspreekt op hun eigen verantwoordelijkheid. Wanneer slaagt zoiets?
Ja, het grappige is ook dat gepraat eigenlijk over eigen verantwoordelijkheid. Dat klinkt natuurlijk heel mooi, hè? Ze kunnen heel mooi iets van, hey, mensen moeten dat zelf gaan doen. Maar wat ze eigenlijk mee proberen te zeggen is, we moeten naar nieuw gewoontegedrag toe. We moeten naar gedrag toe wat past bij een samenleving met corona. En dat wordt heel vaak geroepen, dat is ook heel vaak tijdens de persconferentie geroepen. Het draait om gedrag, maar het blijft zo'n inhoudsloos begrip. Mm-hmm. Kijk, uiteindelijk wat mensen willen is, ze willen op een bepaalde manier perspectief en zekerheid. We willen weten, waar werken we heen? En hoe kunnen we dit oplossen? Maar de situatie waar we in zitten is inherent onzeker en vraagt eigenlijk om continu bijsturen. En daardoor is de overheid soort van continu overoptimistisch. Ze zeggen, hey, we kunnen er weer vanaf, we kunnen weer af gaan schalen. En vervolgens gaat het weer mis en moet weer bij. En dat komt omdat er niet wordt nagedacht over wat voor nieuw gedrag moeten we zien in die nieuwe situatie. Wat moeten we op de lange termijn doen om een samenleving open te kunnen houden? En wat vraagt dat van ons qua gedrag? We kunnen niet hele sectoren dicht houden. Die wens is er. Mensen willen feestjes. We kunnen de horeca dichtgooien, maar dan heb je huisfeestjes. Dus je moet eigenlijk nagedenken niet over wat niet mag, maar over wat wel mag. Op wat voor manier kan het wel qua gedrag? Nou, wat voor gedrag wil je zien bij mensen? En hoe kunnen we daar in zekere zin naartoe werken dat we allemaal de nieuwe gewoontes in aanleren die ons helpen om open te blijven? En in het begin is dat heel moeilijk. Is het continu crisis en bijsturen? Maar kijk, inmiddels zijn we 2 jaar bezig. En zal dat perspectief er wel echt moeten komen? Dan kom je hier niet uit.
Ik wil nog wat bellers aan het woord laten tot slot van dit half uur. Kijken hoe zij over onze breekijzer vandaag denken. Burgemeesters hebben gelijk, het coronabeleid is veel te dwingend. Even kijken wie er al het langst aan de telefoon hangt te wangen. Dat is Harriet, goedemorgen. Harriet?
Ah ja, Harriet.
Hallo.
Ja, dat ben ik.
Zeg het maar.
Hallo. Ja, ik wil ook even zeggen dat ik vind de Omicron, daar worden we niet zo ziek van. En het is ook een groot deel inderdaad de eigen verantwoordelijkheid van mensen, van wat doen we. Uh-huh. En kinderen natuurlijk op school, ja, god, iedereen krijgt het. Iedereen zal het ook gehad hebben zonder dat ze het misschien weten. En dat zijn heel veel van mijn kennissen die dat zo ervaren. Uh-huh. Maar wat heel anders is, is dat iedereen heeft nu langzamerhand de buik vol van het feit dat we niks mogen. Ja. En er is bekend dat de Omicron komt uit Zuid-Afrika en waarschijnlijk van iemand die het heeft. Daar zijn mensen die dus slecht HIV hebben, veel HIV-patiënten. En die mensen die kunnen dus zo'n COVID niet. Die zetten zo'n COVID-virus om. Deze keer was het Omicron, daarvoor was het Delta. Maar er kan na de Omicron nog wel iets komen wat veel gevaarlijker is. En dan hebben al die mensen die dus nu eindeloos zitten te wachten op toestemming om dit of dat te gaan doen, die krijgen dan weer te horen van het kan nu niet meer, want dit is gevaarlijker.
Ik snap
het. En dan moeten ze weer. Ja. Quarantaine.
De herkomst van deze variant is een beetje buiten de scope van deze uitzending, maar u zegt dus het is tijd om te versoepelen op dit moment. René, goedemorgen.
Hoi,
hallo.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik heb als Amsterdammer vind ik het helemaal kolder. En ten eerste de hypocrisie van de burgemeesters. Mm-hmm. Als ik hier om de hoek van mij, de grootste theater en een paar meter verder is er een koffieshop die open gaat. Of die open zijn.
Ja. Huh?
En dan vraag ik mijn eigen af, waarom vrienden van mij uit het buitenland, what happened here? Huh? Een cultuur waar je wat van nog kan leren. Ja?
Ja.
Waar je nog daar kan ontspannen. En dan is een koffieshop open en een paar honderd meters verder is die theater dicht.
Ja. Jij snapt dat verschil niet en dat zorgt duidelijk niet voor draagvlak bij jou. Dank. John, goedemorgen.
Goedemorgen, van de geest.
Hallo, zeg het maar.
Ik wil even reageren. Het is nu na 2 jaar gebleken, ondanks alle vaccinaties, dat we nog gewoon steeds een besmetting kunnen krijgen. En dat ons lichaam in de loop van de tijd gewoon moet leren, net als een griep, mee om moet leren gaan met een coronavirus. Mm-hmm. En de dwingende maatregelen die de afgelopen jaren opgelegd zijn, dat heeft nu wel gebleken. In het begin gaat iedereen erin mee, maar het verzet wordt met de dag groter, omdat ze geven geen duidelijkheid en een regering moet eens, en de politiek moet ook eens eerlijk zeggen van, wij weten het niet, wij hebben een keus gemaakt om alles dicht te doen, het is een verkeerde keus gebleken, het kan open.
Ja, dus, en daar vind jij dat het nu tijd voor is, duidelijk. Doe nog 2 bellers, heel kort graag, want dan lopen we niet al te veel uit. Marcus, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik wou eigenlijk zeggen dat er juist veel te weinig gehandhaafd is. Er is de hele tijd maar toegekeken of het niet uit de hand liep rellen. Dus hier op oude jaren is hier een keihard feest geweest met keiharde muziek met 100 mensen. En de politie die liep maar een beetje heen en weer toegekeken.
Had veel wat verder gemogen.
En dat was van 11:30 tot 3:30. Toen hebben ze pas ingegrepen. Ja. En dat komt omdat ze grijpen niet in, omdat ze zich niet gedekt voelen door de burgemeester.
Ja, waarschijnlijk werd het 3:30 pas leuk, denk ik. Dank voor het bellen. En tot slot, Jonathan, goedemorgen.
Goedemorgen. Hallo? Hoor je
ja,
mij?
Nee, zeker. Vertel.
Oké, nou perfect. Nee, ik ben het er niet mee eens. Ik denk niet dat het beleid te repressief is. te dwingend. Want het is wel gebleken dat als het niet dwingend is, dat we ons toch niet eraan houden. Mm-hmm. Maar de discussie is natuurlijk gewoon of je het nu nog eens bent met de inhoud van het beleid. Mm-hmm. Maar als je eenmaal hebt gekozen voor een bepaald beleid, dan denk ik dat het wel gewoon goed gehandhaafd moet worden en gewoon dwingend moet zijn. Want anders houden we ons toch niet eraan. Want we zijn een eigenwijs volkje. Dus dat, dat doen we gewoon niet.
Ja, en weinig vertrouwen in het individu dus en de verantwoordelijkheid die we daarin zelf kunnen nemen. Dank voor het bellen. Ons breekijzer was: burgemeesters hebben gelijk. Het coronabeleid is veel te dwingend. Op Instagram is zo'n 80% het daarmee eens. Je kan nog de hele dag stemmen. Ik neem afscheid van Kevin de Goede van DNB Gedrag. Dank dat je erbij was. En zometeen gaan we verder praten met Laal en Tammy over het nieuws van de dag. Gaan we natuurlijk ook nog even stilstaan bij The Voice of Holland. Vandaag komt eindelijk die lang verwachte aflevering van Boos. En een background check voor werknemers. Is dat nou heel slim om te doen, omdat je allerlei risico's daarmee uitsluit? Of is het ook misschien een beetje onaardig of asociaal? Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips.
Welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag Tammy Schoot, transgenderactiviste en sectorraadslid bij FNV Jong. En Laal Muns, hij was voorheen van de LSVB en ook van Dwars. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Toch nog eventjes terugkomen op gisteren het debat over de regeringsverklaring. Want de kop is eraf voor Rutte 4. Na 2 dagen debatteren over die regeringsverklaring en over allerlei randzaken heeft het de Kamer nu eindelijk ingestemd. En kunnen ze nu echt gaan beginnen. Het was een eerste inkijkje in hoe de komende 4 jaar gaan verlopen. Rutte zei dat hij zijn hand uitstak naar de oppositie. Maar daar was eigenlijk dan weer niet zoveel van terug te zien. We verzamelden gewoon even een paar uitspraken achter elkaar.
Voorzitter, dit is het kabinet van het onfatsoen.
Het is de valse start van dit kabinet Rutte 4.
Het nieuwe kabinet erkent dat er grote problemen zijn in de jeugdzorg en in de ouderenzorg.
Ze zijn onfatsoenlijk omdat ze AOW'ers laten stikken.
Het kabinet kiest er niet voor om een eerlijk en sociaal belastingstelsel in te voeren.
Wij hadden gedacht dat als hier nou wezenlijke stappen gezet zouden kunnen worden vandaag, dat misschien iets zou kunnen hebben geholpen. Maar niks van dat is het geval, voorzitter.
Dit waren niet toevallig allerlei Kamerleden van de oppositie die het niet zien zitten nog 3 jaar Rutte 4. Tammy, het gaat allemaal wel gebeuren. En eigenlijk, in dat debat rond de regeringsverklaring heeft de oppositie ook niet zoveel klaar weten te spelen. Want bijvoorbeeld het koppelen van de AOW met de minimumloon, dat komt niet terug. Er is eigenlijk niks veranderd. We hebben 2 dagen ouwehoerd en iedereen deed een plas. Het blijft zoals het was, enzovoort.
Ja, dat komt denk ik ook omdat punt 1, ze maken niet 1 krachtige vuist, denk ik. Maar kijk, ze hebben natuurlijk wel gelijk. Je ziet niet een soort fundamentele shift van belasting op arbeid naar belasting op kapitaal. En dat is best wel schrijnend als je denkt dat wij een belastingparadijs zijn. Maar ik wil toch 1 ding. Ik wil toch even opnemen voor Rutte 4. Echt heel erg dat ik dit zeg. Er wordt de hele tijd gezegd: dit kabinet smijt met geld. Dat is gewoon niet waar. We zijn allemaal onderhevig, hè, of je dat nou leuk vindt of niet, aan het stabiliteits- en groeipact van de EU. Dat betekent dat je 3% schuld mag van je BBP en 60% staatsschuld mag opbouwen. Dat is het maximum ter referentie. Het Centraal Bureau, het Centraal Planbureau heeft uitgerekend dat in 2025 we slechts op 2% schuld van het BBP gaan zitten en 56% schuld, 56% staatsschuld ter referentie. De staatsschuld van Duitsland, hè, een van onze grote welvarende buren, die is 59,6% op dit moment. Dus dat er wordt gezegd vanuit de oppositie: ja, dit kabinet smijt met geld, het is links, staatsschuld op laten lopen. Punt 1, is dat überhaupt slecht om je staatsschuld op te laten lopen? Ik vind van niet. Punt 2, merk je uit de cijfers dat dat helemaal niet gebeurt. Dus wat ik vind van de oppositie is dat ze soms ook met losse flodders aan het schieten zijn. Wat ik wel echt schrijnend vind, is wat Rutte doet, en dat vind ik echt laag, de Wajong omlaag halen. Mm-hmm. Dus de Wajong voor jongeren die niet kunnen werken omdat ze een beperking hebben, of of psychische klachten. Die is nu al ter referentie iets van €800. Nou, probeer daar maar eens een keer van rond te komen. En die gaat nog eens een keer omlaag. Ik vind het schrijnend. Dat vind ik. Daar hadden ze met z'n allen op moeten focussen.
Ja.
En de PVV die zegt, ja, voor de AOW'ers, jullie komen niet op voor de AOW'ers. Stop dan met mee te stemmen met het economisch beleid van de VVD, PVV.
En ze ging achterover zitten, boos.
Ja, maar ik word gewoon zo moe. Want iedereen weet dat wat er gezegd wordt in de Kamer gewoon onzin is. Want de cijfers, het is gewoon geen inhoud meer. En mensen denken dat het grote publiek dom is. Maar we willen inhoud, we willen body. We willen geen loze statement meer. Want dan kijken we wel naar reality-televisie.
Ja.
En dat snapt die oppositie niet. We willen cijfers, we willen inhoud, we willen rust, we willen verbinding. We willen geen... Iedereen is populist tegenwoordig. Nou, ik word er helemaal mijn shoggen van.
Ja. Nou, het idee was van Rutte 4. Er is een coalitieakkoord, er zitten nog wat losse eindjes aan en gaan we dat invullen. Maar er waren wat ideeën wel vanuit de oppositie, maar eigenlijk wordt alles afgeslagen en gezegd van we gaan later wel kijken. Niet nu, ik kan geen beloftes maken. Ik zie nog niet echt een nieuwe bestuurscultuur of iets dergelijks. Een soort constructieve samenwerking.
Nee, maar ja, ik zit me dan ook af te vragen van hoe zou dat überhaupt kunnen werken? Want ja, je bent de premier, je hebt net met de partijen onderhandeld, er ligt een akkoord op tafel en je kunt natuurlijk niet bij het eerste de beste debat zeggen van dat deel van het akkoord niet en dat deel van het akkoord niet. Dus hij zal uiteindelijk toch terug moeten gaan naar de partij waar hij mee samenwerkt. Zegt van, kijk, dit en dit heeft de oppositie gezegd. We hebben geen meerderheid in die Eerste Kamer. We zullen toch een aantal dingen moeten toegeven. Dus ja, eigenlijk is het misschien gisteren ook een beetje... Het is sowieso een beetje krachtmeting geweest. Hè, en in die zin ook een beetje politiek theater van beide kanten. Maar het is wel een moment dat de oppositie de kaart op tafel heeft kunnen leggen. Dus de kabinet weet ook wat de wensen zijn. En ze zullen op een aantal van die wensen tegemoet moeten komen. Maar wat dat dan is, ja, dat moet de komende weken en tijd duidelijk worden.
Ja, en daar is de Kamer ook zelf natuurlijk bij. Maar
daar zijn ze zelf bij.
Als zij met 19 monden praten, want 19 clubs dan, ja.
Ja, alleen ik moet wel zeggen, als je bijvoorbeeld kijkt tot PvdA, GroenLinks, maar zelfs ja, 21, die sluiten dan op een gegeven moment een soort van bondje. Partijen die niet elkaars natuurlijke bondgenoten zijn, die gaan zeggen van ja, we moeten wel wat aan jeugdloon doen bijvoorbeeld, of wel wat aan die AOW doen. Nou, dat zijn ook precies de partijen die een kabinet nodig heeft om in die Eerste Kamer meerderheid te krijgen. Dus ja, we moeten ook die dynamiek binnen die oppositie moet ook vorm krijgen.
Mm-hmm.
En er is absoluut wel nog wel werk aan de winkel. Ja, we hebben het net gehad over de inkomstenkant. De staatsschuld, ja, die met de uitgaven die op de planning staan, zou het wel degelijk oplopen. Na 2025 had het CPB erover dat het tot zelfs tot 90% kan oplopen. Ja. Nou, dan moet je wel kijken hoe je dat wil doen. Je moet wat aan de inkomsten kan doen. En je zult, met de zorg was een groot discussie. Dus er zijn genoeg discussies om te voeren. En we hebben een spannende tijd tegenwoordig.
Ja, Rutte zei geloof ik 92% gaan we niet meemaken. Maar...
Ja, en het oplopen van die staatsschuld. Sorry, ik moet daar toch even over. Mm-hmm. Ik moet het er toch even over hebben. Kijk waar dat vandaan komt. Dat komt ook door die coronasteunfondsen die we krijgen. Dat komt ook door herstel in de maatschappij. Dus moeten we dan weer een soort rigide bezuinigingsmaatregelen door gaan voeren? En ik vind echt dat wat jij zegt, Lyle, speelt in op dat narratief. Dit is gewoon een narratief wat zo meteen weer gebruikt gaat worden om ons weer helemaal kapot te bezuinigen. Ja, de staatsschuld mag niet te hoog oplopen.
Nee.
Hoezo niet? Hoezo mag dat niet?
Nee, je staatsschuld die kan oplopen, maar je moet wel kijken aan je inkomstenkant, hoe je er ook wat doet. Dan komt iets als een kapitaalwinst. Belasting bijvoorbeeld in het algemeen. Daar ging het gisteren ook over. Maar je moet wel, als je uitgaven hebt, ook aan je inkomsten wat doen. Het uitgeven van geld is niet erg. Het laat oplopen van de staatsschuld ook niet heel erg, zolang dat maar niet te veel buiten proportie is. En dat zien we nu misgaan.
We gaan over ander nieuws van vandaag praten in het Financiële Dagblad. Werkgevers die laten personeel steeds vaker doorlichten bij allerlei screeningsbedrijven. En bij die screening wordt dan gelet op je werkervaring. Klopt je cv wel? Heb je wel de diploma's die je zegt dat je hebt? Heb je misschien ergens problematische schulden? Heb je een strafblad? Werkgevers willen op die manier integriteitsrisico's en ook risico's rondom werken vanuit huis indekken. Want ja, je hebt je werknemers toch iets minder goed in zicht. Ze zitten niet meer bij je op kantoor. Is dat een goede ontwikkeling, Tammy? Dat werkgevers steeds vaker checken van tevoren. Ja, is het wel helemaal pluis wat ik hier in huis haal?
Nou, we dachten dat 1984 vanuit de overheid zou gebeuren. Maar nu gebeurt het dus vanuit de werkgever. Ik vind het belachelijk. Waarom zou een werkgever jouw hele verleden moeten weten om daar te kunnen werken? En waarschijnlijk, als we dan gaan kijken naar over wat voor banen we het dan hebben, dan zal het waarschijnlijk adviseur of junior adviseur van de assistent van de whatever zijn, weet je wel. Ja. Zullen het waarschijnlijk instappenbanen zijn waarin mensen gewoon gewoon, er worden gewoon excuses gezocht om ze eruit te kicken. En dit is echt, dit laat zo deze tijd zien. De vakbond staat niet sterk, dus we kunnen niet een vuist maken dat de privacy van de werknemers ook belangrijk is. Mensen zitten gewoon omhoog voor een baan. Dus je geeft ook wel wat meer in. En als werknemers sta je gewoon niet meer sterk.
Laten we even luisteren naar Martijn van der Beek van Hofman Bedrijfsrecherches. Zij zijn zo'n bedrijf die screenen. En hij zegt, ja, er moet wel echt een duidelijke reden zijn voordat je dat mag en wil gaan doen.
Waar het om gaat is, je moet per functie kijken wat nou de risicoverhogende elementen zijn in die functie. En een screening moet ook daarover gaan. Want het moet wel natuurlijk in verhouding zijn. Een screening heeft natuurlijk impact op de privacy. We gaan allerlei vragen stellen. We gaan mensen spreken over die persoon. We gaan op internet nazoeken. En dat moet natuurlijk wel gericht zijn op de risico's waarvan de werkgever mag zeggen, ja, hier heb ik natuurlijk een gerechtvaardigd belang om onderzoek naar te doen.
Ja, dus daar zou je kunnen opmaken dat als iemand inderdaad een juniorbaan ergens heeft zonder hele grote integriteitsrisico's, dat misschien niet zo'n probleem is. Maar ja, die bedrijven willen zich ook indekken voor allerlei potentiële problemen.
Well. Ja, dat zul je als werkgever altijd proberen te doen. Kijk, ik denk uiteindelijk, je moet een stukje privacy natuurlijk ook waarborgen. Je gaat natuurlijk niet, als iemand solliciteert bij jou, ga je toch niet eerst in zijn vriendenkring nog eens een keer
Facebook grasduinen.
Ja, ja, ik denk ook dat het best wel veel ongelijkheid teweeg kan brengen. Hè? Dus stel je voor, je bent iemand, je bent op je 18e, heb jij je social media gehad en de keren dat je leuk op stap bent geweest, heb je daar wat foto's op geplaatst. Mm-hmm. Iemand anders heeft nooit wat gedaan. Heeft nooit wat in het openbaar gedaan. Die heeft nooit social media gehad, maar die heeft misschien nog veel grotere dingen uitgevreten. Maar ja, bij de een ligt alles op tafel, bij de andere niet. Dus je krijgt ook een beetje iets van een ongelijkheid. Terwijl dat niks zegt over het gedrag van iemand of wat er later allemaal mogelijkerwijs naar buiten komt. Ik denk dat makkelijk ongelijkheid in de hand kan werken. En dat doet natuurlijk ook wat met de privacy van mensen en de kansen die ze krijgen later.
En jullie zeggen allebei dus heel terughoudend mee zijn.
Ja.
Ja, zeker.
BNR breekt. Wat zou er gebeuren als wij Thomas van Zijl eens door de screening zouden gaan halen? Thomas?
Ik denk niet zoveel.
Nee, maar
goed, ik ben natuurlijk ook iemand die niet meteen het achterste van zijn tong laat zien. Behalve dan tussen 12 en 2.
Ja, want dan presenteer jij zaken doen. Dat is allemaal openbaar. 12
en half 3, pardon. Ja. Het is sinds een paar weken een half uur langer. Ja. Dat had ik zelf toch moeten weten.
Ja, dat geef ik ja. Hey, wat ga je doen? 2,5 uur.
Praten met Hans Momma's. Hij is de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. En dat betekent dat zij natuurlijk afgelopen weken drukke tijden hadden, want ze moesten hun gedachten laten gaan over het regerenakkoord. Een reflectie, een raming, het zit er allemaal aan te komen. Wat al wel duidelijk is, er staat een hoop papier en de vraag is, kan het ook allemaal worden gerealiseerd? We hebben de reductie van de stikstof als belangrijk agendapunt. CO2-reductie, het kabinet is ambitieus, misschien wel te ambitieus als je kijkt naar wat er in het verleden is gerealiseerd. Het Planbureau voor de Leefomgeving hoor je daar zo meteen over in de persoon van Hans Momma's. Ik praat ook met de directeur van het garantiefonds voor de reisbranche. Want het is wel duidelijk, het faillissement van D-reizen is het grootste uit de geschiedenis, als je kijkt naar die sector. Wat kan het garantiefonds daaruit leren? En het is ook tijd voor het boardroom panel, onder andere over die opvallende overname van Microsoft. Die hebben Activision Blizzard binnen de gelederen gebracht. Een bedrijf dat de afgelopen maanden veel in het nieuws is geweest. Niet alleen maar vanwege de geweldige spellen die ze op de markt brengen, maar toch ook zeker de interne cultuur waar wel het een en ander aan verbeterd kan worden. Hoe kun je dat als Microsoft nu het beste aanpakken? Dat hoor je zo meteen. 2,5 uur lang in BNR Zaken doen.
Ja, ik zit een beetje te googlen, maar ik heb het idee dat ik met goed fatsoen naar je kan luisteren zometeen.
Ja,
niet allerlei leidhuizen.
Cancel me maar als je echt denkt dat je iets gevonden hebt. Daar ben ik dan zelf ook heel benieuwd naar. Ik ontken alles.
Oh, goed. Zometeen om 12 uur Zaken doen met Thomas van Zijl.
BNR.
Ja, panel, Lyle Muntz en Tammy Schoots. En we gaan kijken naar wat jullie zelf is opgevallen in het nieuws. Lyle, jij wil het hebben over 1 jaar Joe Biden als president van de VS. Gisteren was er een persconferentie over zijn 1-jarig bestaan als president. En hij had het onder andere over de grote problemen waar de VS nu mee kampt. Kampt. VS, ja, Verenigde Staten is meervoud, maar VS ook. Nou, kijk, luister maar.
More jobs in 1 year than any time before. Unemployment dropped, the unemployment rate dropped to 3.9%. Child poverty dropped by nearly 40%, the biggest drop ever in American history. Still, for all this progress, I know there's a lot of frustration and fatigue in this country. And we know why. COVID-19. Omicron has now been challenging us in a way that it's the new enemy. But while it's cause for concern, it's not cause for panic.
Ja, Lyle, Biden is erg blij met zijn eerste jaar.
Ja. de rest van Amerika niet zoveel, nee, geloof ik. En ja, ik weet nog, kijk, Biden is natuurlijk verkozen, hè, ook binnen de democratische kandidaten die er destijds waren, omdat hij zoveel ervaring had en hij zou dan de gematigde kandidaat zou zijn en hij zou dan voor zorgen dat de democraten verkiezingen binnenhalen. Nou, dat hebben ze aan zich gedaan. Alleen het idee van een ervaren bestuurder die de controle neemt over het land en dan alles ook de goede banen inleidt, ja, dat beeld is wel een beetje afgebrokkeld ook na een jaar. En ik maak me daar wel heel veel zorgen over. He, je hebt sowieso in de Verenigde Staten, volgend jaar zijn er weer congresverkiezingen. Nou, zo'n meerderheid in congres heeft een president nodig om ook wetten te kunnen doorvoeren. Hele grote kans dat met de lage populariteit die Biden heeft, dat nu, dat hij die meerderheid gaat verliezen. En dat de rest van zijn presidentschap eigenlijk lamarm wordt. Mm-hmm. En waar misschien iemand als Obama nog een soort van morele autoriteit had, terecht of niet terecht, maar in ieder geval wel dat gewicht ook in het publiekelijk debat kunnen neerleggen. Zie je eigenlijk dat hij, ja, dat ze vooral bang zijn voor zijn gaffes of dat hij iets fout zegt en dat hij een beetje niet al te veel publieke optredens maar moet doen. Nou, en als dat dan de hoop is van progressief Amerika en daarmee misschien ook maar een beetje de hoop in de verlengde daarvan van de progressieve deel van de wereld, ja, dan staan we er niet heel erg goed voor. En ik word er wel een beetje cynisch van, dat je ziet dat eigenlijk na een jaar al die legitimiteit heel erg onder druk staat en zijn populariteit ook heel erg onder druk staat. En dat je eigenlijk zo weer ziet gebeuren dat iemand als Trump herverkozen raakt.
Ja. Zelf was hij dus op zich wel enthousiast. Wat kan hij doen, denk je, om het vertrouwen te herstellen?
Nou, ik denk dat het nu ingewikkeld is. Hij heeft nog hij had twee belangrijke wetsinitiatieven. Dus ene ging erover dat hij natuurlijk de economie geheractiveerd moest worden. Mm-hmm. Nou, daar was draagvlak wat dat heeft hij gedaan. De andere was infrastructuur, dat heeft binnengehaald. Ik kijk een beetje soms ook naar Latijns-Amerika. Ik zie daar echt, AMLO, die was verkozen tot president van Mexico. Die wordt dan niet alleen verkozen, die gaat dan echt het hele land door. Die heeft overal rallies. En die, eigenlijk Trump deed dat ook. Die voeren een soort van permanente campagne. Bij elk project dat hij had, staat hij met een groot scherm en dan gaat hij naar de dorpjes toe en dan laat hij zien wat hij allemaal voor elkaar krijgt. Dus dan denk ik dus met dat infrastructuurproject, je gaat voor 1 miljard triljoen euro, ja, geloof ik, of dollar.
1500 miljard of zo.
Ongelofelijke bedragen ga je investeren in het land. Ja, ga dan ook naar die bruggen toe die je gaat bouwen. Ga naar die spoorlijnen toe. Ga daarvoor staan. Ja. En ga het uitdragen en laten zien aan je volk wat je aan het doen bent. Dat zou ik denken. Maar goed, ik denk dat het ook een ontzettend ingewikkeld land is om politiek te bedrijven. Dus,
hij is al een dagje ouder, dat scheelt ook misschien.
Ja, en dan, dat is wel zo. Kijk, er werd heel erg gezegd van toen hij verkozen moest worden om democratisch kandidaat te worden, ja, we moeten toch uiteindelijk hebben ze dan de veilige keuze gemaakt voor een oude, wat meer een established kandidaat. Ja. Maar je ziet nu ook dat hij eigenlijk niet de energie kan meebrengen die nodig is om ook politieke verandering te krijgen.
Tommy, jij wilt het hebben over werkloosheidscijfers.
Want het CBS kwam naar buiten dat door een nieuwe telling, er is nieuwe Europese wetgeving ingevoerd en die zegt dat we op alle landen moeten nu op dezelfde manier werkeloosheid gaan tellen. Mm-hmm. En er kwam naar buiten dat in plaats van 251.000 werklozen, het 369.000 werklozen zijn. Ik weet niet of ik de getallen helemaal goed zeg.
Maar het zijn er ongeveer 100.000 meer, toch?
Ongeveer 100.000
meer. Dan eerder berekend.
Ja. Precies, het zijn ongeveer 100.000 meer. Wat ik wel interessant vond was dat mensen die binnen 2 weken weer een andere baan vinden, werden eerst niet meegerekend als werkloos. Mm-hmm. Omdat je natuurlijk volgens mij per maand ook telt. En nu wel. En dat geeft een veel realistischer beeld van. Want iemand die werkloos raakt en binnen 2 weken weer een nieuwe baan vindt, is werkloos. Ja. En moet meegeteld worden in die cijfers. En nu wordt het toch het beeld een stuk minder rooskleurig. En ik vond dat wel een interessant gegeven. En wat ze natuurlijk ook hebben gedaan, ze zijn het op deze manier gaan tellen, zodat we het in Europa kunnen gaan vergelijken. Mm-hmm. Dus dan zie je eigenlijk dat spaarzame noorden, wat het zo goed doet op economie, dat toch een tandje anders ligt. En dat het toch ook ligt bij de manier hoe wij werklozen tellen. Ja. En dat geeft een veel realistischer beeld.
Ja, maar als iemand 2 weken in between jobs is, dan is hij misschien technisch werkloos 2 weken. Maar is dat zo belangrijk dat dan ook meegeteld moet worden?
Nou, het geeft wel een realistischer beeld. Mm-hmm. Omdat, laten we eerlijk zijn,
dus eigenlijk was de vorige methode te rooskleurig.
Nou, laten we gewoon heel eerlijk zijn. In deze tijden worden cijfers gewoon altijd in dat politieke debat gegooid voor iedereen's agenda. Dus ik denk dat het ook wel belangrijk is als CBS om daar een goed, beter beeld van te kunnen geven, toch? En ik denk dat dat gewoon belangrijk is. En ik vond het wel een heel opvallend feitje. Is dit soort baanbrekend Joe Biden nieuws? Nee. Maar ik vond het een leuk feitje en ik denk dat de luisteraar er veel aan heeft.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Laten we kijken wat de trending is op de socials. Het afvoerputje Twitter gaat helemaal los op het politieke debat van gisteren. Hashtag regeringsverklaring en allerlei gezeur via hashtag Wilders, hashtag debat, hashtag Tweede Kamer. Ook online nog steeds veel steun voor hashtag Groningen. En de hashtag Beerput gaat open, als je twitteraars mag geloven. Dingen met de Great Reset en dergelijke. Hashtag Boos is trending. Dat heeft allemaal te maken met vanmiddag 4 uur. Dan komt eindelijk die aflevering van Boos op YouTube over The Voice of Holland. En daardoor zijn ook hashtag The Voice en hashtag TVOH Gate trending. Ja, dat is heel wat sopen daar. De nieuwste soap is dat Edwin Evers, inmiddels Jeroen Rietbergen, uit zijn Edwin Evers band heeft gezet. Die meneer Rietbergen, daar is inmiddels ook een aangifte tegen. Die wordt dus al gecanceld op allerlei plekken voordat hij veroordeeld is. Is dat terecht?
Ik weet het niet. Ik heb hier gewoon geen goed antwoord op. Ik denk dat het heel belangrijk is om inderdaad onschuldig till proven innocent. Hij heeft het wel toegegeven. Ja. Dus daar zitten we wel. In die situatie zitten we wel. Mm-hmm. En ik vind het wel belangrijk. Kijk, en in plaats van cancelen is het denk ik accountability culture. We houden mensen verantwoordelijk. Als deze man heeft jarenlang kandidaten seksueel misbruikt, mm-hmm, daar moeten consequenties aan zitten. Ja. Laten we niet cancel culture en gebruiken om dat af te schermen. Deze man heeft zijn eigen bed gelegen, ik weet niet meer hoe je dat zegt, en daar moet hij op gaan liggen. Mm. Wel even complimenten aan Tim Hofman. Het is denk ik echt wel. Ik denk dat we nu inmiddels wel kunnen zeggen dat Tim Hofman een van de grootste, beste journalisten is van deze tijd. Dat wil ik toch even gezegd hebben, in plaats van alleen maar op de daders te focussen. Chapeau. En goed, want laten we eerlijk zijn, televisiewereld is ons kent ons. Ja. En hij zit in die televisiewereld. Hij steekt zijn nek ontzettend uit door dit naar boven te halen. John de Mol, een van de meest machtige mensen. En Tim Hofman als een soort David en Goliath verhaal. Mm-hmm. Neem dat gewoon aan, sorry. Maar ja, waar je ook staat op het politieke spectrum, daar moet je gewoon respect voor hebben.
Klein duimpje die het opneemt tegen de grote John de Mol. De Volkskrant kopte vandaag dat mensen die deelnemen aan The Voice, dat die een contract krijgen met daarin een zwijgplicht. Dus als je met derden praat over wat er achter de schermen gebeurt, dan kan het een boete opleveren van €10.000. Dat zegt misschien blijkbaar ook wel iets lauw over dat daar dingen te verbergen vielen.
Ja, nou, dat is sowieso geen goed teken. En ik kan me ook eigenlijk niet voorstellen, is dat dan legaal bindend, als er ook zoiets met je gebeurd is. Ja, laat wel een beetje ook het verhaal zien van dat er eigenlijk een cultuur van geheimhouding was. Hè? Want die feiten die zijn heel erg lang geleden gebeurd. Lijkt wel een beetje een soort van doofpotoperatie dan. Dus daar moet je heel erg mee oppassen. Sowieso dat soort contracten, zeker als het gaat ook over zaken als seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat zou nooit mogen bestaan en zou ook niet bindend mogen zijn.
Vanmiddag 4 uur dus, de aflevering van Boos. Gaan jullie kijken?
Zeker.
Ja, ik ben ook heel nieuwsgierig.
Dat zijn de eerste 2 views al waarschijnlijk van heel erg veel kijkers. Dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid. Ik denk zomaar dat wij het er morgen ook nog over gaan hebben in BNR Breekt. Tammy en Laal, fijn dat jullie er waren. Morgen dus weer een nieuwe aflevering van BNR Breekt. Zometeen kan je luisteren naar Thomas van Zel met Zaken doen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.